vertrouwen op de Heere God, die en dat Hij voor ons zorgt. Ook de Heere zitten.
Gaan wij nog één lied met elkaar zingen? Wat op de liturgie staat: Heer, hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraag uw aanwezigheid om stil te zijn. Dat is een lied ter voorbereiding op de prediking. Dan geef ik het woord aan onze broeder, Niek Jan. Goedemorgen, broeders en zusters, gemeente. We openen Gods woord deze morgen in Lucas 12. Het evangelie en de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 12. En we lezen vanaf vers 1. En terwijl je dat opzoekt, Lucas 11, het voorgaande hoofdstuk, heeft de Heer Jezus net een confrontatie gehad met de fariseeën en de schriftgeleerden, de godsdienstige leiders, de bijbeluitleggers van die tijd, de schriftgeleerden. Een enorme confrontatie gehad. En het gedeelte wat wij nu met elkaar gaan lezen, daar is Jezus zeg maar uit die confrontatie. En dan lezen we als volgt, Lucas 12, vers 1. We wachten nog even tot iedereen het heeft gevonden, zodat iedereen mee kan lezen. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij, Jezus, te spreken. Allereerst, in de eerste plaats tot zijn discipelen. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën, dat is de huichelarij. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, dat zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelast dat zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Tot zover het schriftgedeelte. Zoals al gezegd, deze morgen denken we na met elkaar over het thema mensenvrees. En wat specifieker, de beste medicatie tegen mensenvrees. De Heer Jezus die reikt ons hier medicijnen aan. 4 medicijnen tegen de kwaal mensenvrees. En daar denken we ook over na met elkaar. 4 medicijnen tegen mensenvrees. En we behandelen voornamelijk vers 4... tot en met 12 deze morgen. Het is mijn gebed en mijn verlangen, het doel ook van deze boodschap, het doel van het onderwijs van de Heer Jezus, dat dit onderwijs ons zal helpen om uit te komen voor zijn naam, om te leven in de naam van de Heer Jezus en voor de Heer Jezus, om kleur te bekennen in het leven, in de maatschappij, op de plek waar je gesteld bent, en dat niets, geen vrees voor mensen of andere vrees, je zal weerhouden of belemmeren om dat leven te leven. Jezus spreekt hier allereerst tot zijn discipelen, hebben we gelezen in hoofdstuk 12 vers 1, het laatste gedeelte. In de eerste plaats sprak hij tot zijn discipelen. Er waren vele duizenden mensen op de been. Tienduizenden staat er letterlijk in vers 1. En Jezus doet zijn mond open, hij spreekt in de eerste plaats tot zijn discipelen, maar over de hoofden heen spreekt hij tot de menigte. En het parallelgedeelte van Lucas 12 is Matthäus 10. En daarin zie je dat de context waarin Jezus deze woorden spreekt over vrees voor mensen, dat is in de context van de uitzending van de discipelen om het evangelie van het koninkrijk te gaan prediken. En als het ware zegt Jezus, zegt hij Matthäus 10 ook, ik zend u als schapen te midden van wolven. Discipelen, ik maak jullie klaar om uit te gaan als schapen onder de wolven, om mijn evangelie te gaan verkondigen. Met andere woorden, Jezus bereidt zijn discipelen voor op tegenstand. Op mensen die het niet eens zullen zijn met hun boodschap. En op mensen die hun zullen tegenstaan en zullen tegenwerken en misschien hen zelfs wel zullen doden. Ik zeg misschien, wel zeker zullen doden. Want 11 van de 12 discipelen, 11 van de 12 apostelen zijn de marteldood gestorven. Jezus bereidt hen dus voor. En in die voorbereiding geeft de Heere Jezus, geeft de rabbi zijn discipelen, zijn volgelingen, de apostelen die hij uit gaat zenden, 4 medicijnen die ze in moeten nemen, zou je kunnen zeggen, zodat mensenvrees hen niet zou belemmeren in de missie die Jezus hen geeft. En die eerste, het eerste medicijn wat hij hun geeft, is, vinden we in vers 4 en 5. En hij zegt daar: ik zeg u, mijn vrienden. En met dat hij zegt mijn vrienden, daar stelt hij zich als het ware op gelijke voet met hen, filio. Hij zegt als het ware: jullie zijn mijn vrienden. Wat mij is overkomen en gaat overkomen, gaat jullie overkomen. Mijn vrienden. Dan zegt hij: wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Het eerste wat Jezus hen onderwijst is: discipelen, apostelen, je moet meer vrees hebben voor God dan dat je mensen vreest. Ik weet niet hoe het in jouw leven is, in uw leven. Ik weet hoe het in mijn leven is. Maar hoeveel van ons doen, van ons spreken, van ons handelen, van ons wandelen, wordt niet beperkt of gemotiveerd door wat de mensen wel niet zouden vinden. Ik ben daar, nou ja, wel redelijk mee opgevoed. Wat zullen de mensen er wel niet van vinden? Wat zullen de mensen er wel niet van denken? Vrees voor mensen, wat mensen zullen vinden, wat mensen zullen denken, wat je uiteindelijk motiveert en in beweging zet en dingen laat doen die mensen een soort van jou verwachten. Nou, Jezus zegt hier: apostelen, discipelen, jullie gaan tegenstand krijgen, maar ik zeg u, jullie moeten niet bang zijn, jullie moeten geen angst hebben voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar jullie moeten vrees hebben, ja, bevreesd zijn voor hem, voor God, die niet alleen het lichaam kan doden, maar ook het lichaam en de ziel in de hel kan werpen. Ik moest best even slikken. Wat bedoelt Jezus hier? Wees bang voor hem die je lichaam en je ziel, staat er in Matteüs 10, in het parallel gedeelte, je lichaam en ziel die macht heeft om jouw lichaam en ziel in de hel, in het eeuwige vuur te werpen om geoordeeld te worden. Ja, ik zeg u, hij benadrukt het nog een keer, vers 5, wees bevreesd voor hem. Nou, het eerste wat we hierin kunnen leren is dat Jezus hun hier onderwijst de macht en de invloed van mensen is beperkt. Hij zegt: mensen die kunnen, ja, die hebben beperkte macht. Ze kunnen, zeg maar, oordelen, ze kunnen invloed uitoefenen op jouw leven, maar ze kunnen dat maar alleen maar doen op dit fysieke, horizontale vlak. Het hoogste wat ze kunnen doen, het ergste wat ze jou kunnen doen, is dat mensen jou het lichaam kunnen doden. Ze kunnen, zeg maar, ja, jouw lichaam oordelen, zodat je leven hier op deze aarde ten einde komt. Dat is wat een mens kan doen. Maar, zegt hij, God, Gods invloed, Gods oordeel, dat gaat veel verder. Dat gaat over de grenzen van dit leven heen. Hij zegt, want God heeft macht om het oordeel te vellen wat definitief is. Wat eeuwige, altijd durende, nooit stoppende consequenties heeft. Daarom, wees gemotiveerd om niet je leven in te richten voor mensen en niet bang te zijn voor mensen, maar wees gemotiveerd om alleen maar te leven voor de goedkeuring en het oordeel van God. Dus niet: wat vinden de mensen ervan? Wat kunnen mensen doen als ik op een bepaalde manier mijn leven inricht? Maar wat vindt God ervan? De mens is namelijk nietig. Klein, het is zo dwaas, en ik zeg het ook tegen mezelf. Het is zo ontzettend dwaas om ook maar een procent van ons leven in te richten en te laten beïnvloeden door vrees, door ongezonde vrees voor mensen. Jesaja zegt het zo mooi, Jesaja 51, vers 7. Als het gaat om de mens. Hij zegt, luister naar mij, u die de gerechtigheid kent. Volk dat mijn wet in zijn hart heeft. Hij spreekt dus ook tot de gelovigen. Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Kijk, ik denk niet dat veel mensen van ons echt bang zijn dat als je uitkomt voor de naam van Jezus, of dat je de principes van Jezus laat horen op je werkomgeving, of misschien jongeren op je school, dat je Jezus wil volgen, dat je daarvoor uitkomt. Ik denk niet dat je per se bang bent dat je met een mes in je rug zal eindigen. Of dat mensen je het leven zullen benemen. Maar ze kunnen wel je reputatie doden. Misschien ben je daar wel bang voor. Of je goede naam ter grabbel richt. Of je smaden. Het kan zijn dat je je populariteit gaat verliezen. Nou, Jesaja zegt, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Waarom niet? Want de mot zal hem opeten als een kleed. De mottenlarve zal hem opeten als wol. Met andere woorden, de mens, er blijft niets van over. Dwaas om je leven in te richten voor mensen. Wees niet bevreesd voor hen, voor de beperkte invloed die mensen hebben, maar wees bevreesd voor God. En wat Jezus hier eigenlijk doet, dat vind ik wel mooi. Er wordt wel eens gezegd van als je angsten hebt, als je ergens bang voor bent, dan moet je die angst, of datgene waar je bang voor bent, moet je recht in de ogen kijken. Dat is de beste manier om die angst te overwinnen. En eigenlijk is dat wat Jezus doet. Hij zegt, jullie gaan vervolgd worden, jullie gaan tegenstand krijgen. Maar kijk die angst nou eens in de ogen en relativeer hem eens. Wat kunnen de mensen doen? Ze kunnen hooguit je lichaam doden. Hooguit een einde maken aan dit tijdelijke leven. En wij waren pas met Koningsdag, waren we bij een roofvogelshow. En dat was wel mooi, die valkenier, volgens mij heet zo'n man, zo, die vogels laat vliegen. Waarschijnlijk ben je er wel eens geweest, een heel groot veld en dan zijn al die mensen eromheen. En aan de ene kant is die valkenier, aan de andere kant is zijn hulp. En dan laat die valkenier, die heeft zo'n grote handschoen, en die laat die vogels dan vliegen van zijn handschoen naar de handschoen van de andere. En dat is natuurlijk gigantisch, een uren van training zijn daaraan vooraf gegaan. En wat die beste man zei, was dat die vogels angst hadden. Bijvoorbeeld, dat als ze, hij gaf hem dus de opdracht om, nou, op een bepaalde manier, om die roofvogel te laten vliegen van zijn handschoen naar de handschoen van de ander, aan de andere kant van het veld. Maar dan mochten er geen angsten zijn om die opdracht uit te voeren. Want die angsten zouden hun belemmeren, die vogels, om te doen wat die valken niet wilden. En hij zei, wat wij doen met die vogels, is dat we datgene waar ze bang voor zijn, bijvoorbeeld een flits van een camera, of, want er staan mensen omheen, die maken natuurlijk foto's, hè, dan zal zo'n vogel wel kunnen schrikken, of een kind die zomaar het veld oprent. Wat wij doen is tijdens de training, we confronteren hun daarmee. We laten die vogels, zeg maar, we confronteren hen met die angst, zodat ze die angst in de ogen kijken en uiteindelijk het relativeren en zien dat het hun helemaal niet hoeft te belemmeren om datgene te doen wat die valkenier van hen vraagt. Ik vond het een mooi beeld. Dat is wat Jezus doet. Relativeer het eens. Wat kunnen de mensen je aandoen? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je voor Jezus' naam uitkomt? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ze kunnen je lichaam doden. Ja, is dat niet erg? Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Paulus zegt, Paulus had zo'n levenshouding. Dat vind ik zo mooi. Paulus had de levenshouding eigenlijk van shoot me. Hier ben ik hoor, schiet me maar. Want, ja, misschien een beetje overdreven hoor, maar dat proef je tussen de regels door. Hij zegt van, het leven is maar Christus en sterven is winst. Gain, winst, sterven. Paulus had een levenshouding als apostel, als afgezant van Christus om de boodschap te brengen van dit leven, ik heb het al lang opgegeven, ik leef voor Christus. Het leven is Christus, sterven is winst. En ik laat me niet door mensen intimideren of motiveren. Ik wil alleen maar doen wat God van mij vraagt. Want uiteindelijk zal Hij het definitieve eindoordeel vellen. Wat eeuwige consequenties heeft. Vrees voor God drijft vrees voor mensen uit. Misschien is dit wel de kern van ons probleem. Waardoor we zo makkelijk ons laten intimideren door mensen. Wat mensen vinden. Dat we God een beetje uit beeld hebben. Dat we niet echt rekenen met God. We hebben het wel over Hem. En We doen wel de religieuze dingen, maar rekenen wij echt met de levende God? Dat hij een mening heeft, als persoon. Dat hij een mening heeft over je leven en hoe je je leven inricht. En dat uiteindelijk datgene, hij weet alle dingen en dat hij dat uiteindelijk zal toetsen op de dag van het oordeel. En misschien zeggen we, ja, dat is een beetje een angstmotivatie. Je moet bang zijn voor God en dat zal mij motiveren om in beweging te zeggen. Ja, dit is wel wat Jezus onderwijst. Misschien niet helemaal populair in de theologie van deze tijd. Maar Jezus zegt, wees bevreesd voor hem. Het is gezond. En het is essentieel om vrees te hebben. Om ontzag te hebben voor de Allerhoogste. Hij is niet zomaar, hij is niet je vriendje. Hij is de Allerhoogste, de Almachtige, de Eeuwige die in een ontoegankelijk licht woont. En hij vindt iets van je leven. Dat mag je motiveren, dat moet je motiveren. Meer dan wat mensen van je vinden. Het tweede medicijn wat Jezus ons geeft, is dit. Ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die naar de gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. En dan komt hij bij zijn tweede aansporing, motivatie voor de discipelen om niet hun leven in te laten richten door mensen, om hun niet te laten hinderen in hun missie om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Namelijk dit, vers 6, lees maar even mee. Worden niet 5 musjes voor 2 penninkjes verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Misschien is dat eerste argument, dat eerste medicijn wel een soort van vreesmotivatie. En hier komt Jezus ineens heel dichtbij. En dan zegt hij, van in het kleur bekennen in het leven, in het anders zijn op de werkvloer, in het anders zijn in je schoolleven, in het anders zijn in je omgeving waarin je je bevindt. Anders zijn is moeilijk. Want anders zijn en kleur bekennen, een volgeling van Jezus zijn, wat je helemaal niet populair maakt, dat kan er zomaar voor zorgen dat je onzeker wordt, dat je acceptatie van mensen niet krijgt die je eigenlijk nodig hebt of nodig denkt te hebben. Dat mensen je niet meer aanvaarden, maar je afstoten, wat pijn doet. Maar dan zegt Jezus dit. Worden niet 5 musjes voor 2 penningjes verkocht? Het musje, de musjes, dat waren dieren, schepselen van God, met de laagste marktwaarde. Op de markt kon je van alles kopen, maar musjes, die waren een paar stuivers waard. Laagste marktwaarde. Schepselen van God. En Jezus zegt, die musjes, die hebben heel weinig waarde. Maar zelfs die musjes, zijn niet vergeten bij God. En zegt hij vers 7, wees dan niet bevreesd. Daar hebben we weer, hè? Het lijkt alsof het evangelie van Jezus is, wees niet bevreesd. Geen angsten meer. Geen vrees. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Met andere woorden, het is een Hebreeuwse manier van onderwijzen. Het kleinste, het laagste in de schepping van God, datgene met de laagste waarde, zelfs dat is niet vergeten en wordt niet vergeten door God. Hoeveel te meer? Hoeveel te meer jij als kroonjuweel van zijn schepping? Hoeveel te meer zal jij niet vergeten worden door God? Misschien denk je dat wel in je situatie. Is God wel echt? Kent hij mij echt? Is er echt op dit moment? Ben ik op dit moment in mijn situatie, terwijl ik er niks van snap? Ben ik op dit moment in zijn gedachten? Misschien vraag je dat wel af. Ik vraag me wel eens af. Ik denk, waar is God? Vergeet hij mij niet? Hallo heren, ziet u mij nog? Kent u mij nog? Weet u nog van mijn situatie? Zorgt u nog voor mij in deze situatie? Ja, zegt Jezus. Ja. Want als zelfs de laagste schepselen, musjes, niet vergeten worden door God, hoeveel te meer word jij niet vergeten door God? Als schepsel al. Laat staan, dat je gekocht bent door hem. Je bent schepsel van hem, kroonjuweel. Als hoogste schepsel geplaatst in deze schepping. Maar je bent ook nog, als je Christus kent, gekocht en betaald. Niet zomaar voor een paar eurotjes. Niet voor een paar goudstukken. Maar door het kostbare bloed van Jezus. Door het kostbare bloed van Jezus ben je gekocht. Je bent zijn schepsel, zijn eigendom. Eigenlijk ben je dubbel zijn eigendom. Zijn schepsel en je bent door hem gekocht en betaald. Wat een medicijn tegen mensenvrees. Wat maakt je dat krachtig als je je identiteit, jezelf, wie jij bent, niet meer baseert op wat mensen allemaal vinden, maar dat je zegt van maakt me niet uit wat mensen vinden. Ik ben vrij van mensenvrees. Ik doe de dingen niet meer voor de mens. Ik kap ermee. Ik breek ermee. Want ik ben waardevol voor hem. En wat hij zegt over mij, dat neem ik aan voor waar. En de rest is mooi meegenomen. En weet je wat de gedachte is die de hel je leert? Die Satan je leert, de mensenmoordenaar van het beginnen? Ik ben waardeloos. Zonder waarde. Weet je waarom hij dat doet? Dat maakt je krachteloos. Dat maakt je vruchteloos. En dat is niet wat God wil. God wil dat je vrucht draagt. Daarin wordt de Vader verheerlijkt. Als je Jezus discipel bent en vrucht draagt. Dat je je waarde vindt in God alleen. En wat hij van jou vindt. En ik wil je echt oproepen. Als je hiermee worstelt. En als je jezelf, als je die gedachte van ik ben waardeloos, ik ben niets waard, ik ben het niet waard om te leven. Dat je niet ingaat op de verzoeking. Dat is net zo'n verzoeking als dat je ingaat op de verzoeking om porno te gaan kijken. Dat is net zo'n verzoeking. Wij hebben de neiging om dat soort zonden uit te vergroten. Maar als jij van jezelf zegt dat je waardeloos bent, dat je het niet waard bent om te leven, dan zeg je eigenlijk, Jezus, wat u gedaan heeft voor mij is waardeloos. Wat u mij gemaakt heeft is waardeloos. Dat is net zo'n zonde. En die zonde moeten we belijden, die moeten we van ons afwerpen. En de waarheid wat God van ons zegt aandoen. Dat heeft kracht. En daarin kun je gaan vruchtdragen voor hem. Weet je wat hij nog meer zegt? Nog steeds bij de tweede medicijn. Hij zegt, God weet niet alleen van je af. Hij kent je situatie, je bent niet vergeten door hem. Hij zegt ook nog, de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Ja, misschien als je kaal bent is het niet zo'n bemoediging. Maar het is natuurlijk symbolisch. Jezus die onderwijst hier iets. En hij zegt eigenlijk hetzelfde. In Matthäus 10 zegt hij van, buiten de wil van de hemelse Vader zal er geen haar van je hoofd vallen. Met andere woorden, elk detail van jouw leven is in zijn hand. En elk detail van jouw leven, die heeft hij in controle. En dat bestuurt hij. Er gaat niets buiten hem om. Discipelen, als jullie tegenstand krijgen, als jullie vervolging krijgen, als jullie tegenslag zullen ervaren om mijn boodschap uit te dragen, weet elk detail van wat er gebeurt in de Jezusweg, in het leven achter Jezus aan. Elk detail is in zijn hand. Dat is de grootste verzoeking ook misschien wel. Op het moment dat je tegenslag ervaart, dat je gaat denken van, ja, God zal dit wel niet helemaal besturen. Dit is van de Satan. Of dit is, God is hier niet helemaal in betrokken. God is absoluut de hoogste autoriteit in jouw leven. Is absoluut soeverein. Er gaat niets buiten de wil van de hemelse Vader om. Daar mag je echt op vertrouwen en echt uitleven. Wat kan ons verhinderen om hem te belijden als hoogste Heer? Om voor zijn naam uit te komen. Wat kan ons verhinderen om zijn principes, zijn datgene wat hij onderwijst, om dat van de daken te prediken, om te getuigen. Wat kan ons verhinderen als God voor ons is? Weet je, Jezus, ons voorbeeld, het voorbeeld der voorbeelden, Jezus had geen last van angsten. Heb je daar eens over nagedacht? Jezus had geen last van angst. Geen vrees. Ja, één keer. Ik hoor het je denken. In de hof. Was hij zeer beangst voor de beker. De toorn van God. Over jou en mijn zonde. Die hij moest dragen. Zeer beangst. Dat is de enige keer dat je het leest. En als ik het mis heb, moet je me corrigeren. Maar volgens mij is het de enige keer dat je het leest. Hij was niet bevreesd. Weet je, in het vorige gedeelte, Lucas 11. Je hebt het toch bij je. Voor je. Daar confronteert Jezus zo duidelijk. En dat kan hij omdat hij niet bang was wat de fariseeën en de schriftgeleerden van hem zouden denken. Hij zegt in Lucas 11 vanaf 37. Een farisee die vraagt hem om de maaltijd met hem te gebruiken. En dan gaat hij zomaar aan liggen zonder de rituele reiniging te doen. Zonder dat hij zijn handen was. Dat was een, was een instelling die de fariseeën hadden bedacht. Dat was iets van de overlevering van de ouders. Dat was een traditie. En Jezus negeert die traditie. Bewust. En dan zegt die fariseeën. Waarom wast u uw handen niet? Weet u niet van onze tradities? En dan gaat Jezus confronteren. Als christen moeten we durven confronteren. En niet bang zijn wat de ander van ons vindt. Uit liefde. Omdat we willen dat de ander niet verloren gaat en over de ravijn heen kukelt. Maar we zeggen stop. Je durft te confronteren. Ondanks dat je de liefde van diegene zult verliezen. Hij zegt, wee u, fariseeën, vers 42. U geeft tiende van de munt en een wijnruiter van alle kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Vers 43, wee u. Vers 44, wee u, schriftgeleerde fariseeën. En dan zegt vers 45, dat vind ik zo mooi, hè? Moet je eens lezen, 11:45. Dan komt er zo'n wetgeleerde, die zat er ook bij. En de wetgeleerde was degene die zeg maar de fariseeën voorzag van een goede Bijbelse uitleg. Zodat ze daarop hun dingen konden baseren, hun leven konden inrichten. En dan zegt die wetgeleerde, ho. Meester, als u deze dingen zegt, als u zo confronteert, dan behandelt u ons ook smadelijk. Oh, sorry. Nee, het spijt me. Ik wist even niet dat dit je zou kwetsen. Nee, het spijt me. Nee, wat zegt hij? Maar hij zei, vers 46, wee ook u, wetgeleerden. Want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen. En zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan. Het boeit hem niet. Het boeit hem niet wat de mensen van hem vinden. Hij was zo sterk. Hij was zo overtuigd van de liefde van de Vader tot hem. Hij was zo overtuigd en gedrongen om de wil van de Vader te doen. Koste wat het kost. De kosten van zijn reputatie. De kosten van wat mensen allemaal vonden. Wat een kracht. Wat een krachtig mens. De Godmens, Jezus Christus. Wat een voorbeeld. Niet bang zijn om te confronteren. En niet confronteren om te confronteren. Maar confronteren uit liefde. Omdat je ziet dat iemand een verkeerde weg op gaat. En met het verlangen dat diegene tot inkeer zal komen. Wat maakt je dat krachtig, zeg? Wat maakt je dat krachtig? Wat zal er van ons uitgaan als we niet meer zo op die mensen zitten in ons leven? Eerste medicijn. God meer vrezen dan mensen. Tweede medicijn. Dit weten. Dat in je getuigende en je Jezus volgende levenshouding. Je bent verzekerd van Gods zorg. Dat is het tweede medicijn. Verzekerd zijn van Gods zorg. Dat moet je weten. Dat moet je vanuit leven. Het derde medicijn. Vers 8. En ik zeg u. Zie je dat? Jezus bouwt voor. En ik zeg u. Apostelen, discipelen. Over de hoofden heen menigte. Ieder die mij belijden zal voor de mensen. Die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen. Die zal verloochend worden voor de engelen van God. Derde medicijn. Derde motivatie. Die Jezus hen geeft. Als je uitkomt voor mijn naam. Belijden, het woordje belijden, waarschijnlijk wel bekend, bestaat uit twee Griekse woorden. Homo, logeo. Homo is hetzelfde en logeo is afgeleid van logos, is woord. Met andere woorden, hetzelfde zeggen, belijden. Ieder die mij zal belijden, die voor mij zal uitkomen, die hetzelfde zal zeggen als dat ik zeg, die voor mij uitkomt, die mij erkent. Die met mij instemt, die zijn verbondenheid met mij laat zien en merken aan de mensen. Ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Wat een motivatie om je niet te laten weerhouden om hem te belijden. Om voor zijn naam uit te komen. Want Jezus, de hemelse advocaat, zal op die dag voor de troon van God, voor de engelen, dat is een uitdrukking die duidt op de oordeelsdag. Op de dag dat de dingen in het licht gebracht zullen worden. Op de dag dat we voor de troon staan. Moet je eens indenken. Hè? Dat er een dag komt. Die komt echt hoor. Die komt echt. Dat je voor de troon van de Allerhoogste komt te staan. Moet je indenken. Dat je er staat. En je staat daar naakt. En misschien ervaar je wel al je schuld en al je tekorten. Alles wat er misgegaan is op dat moment. Maar dat dan, als je voorgeleid wordt voor die troon. En je staat er voor de engel macht en voor God. Dat dan een stem klinkt en jouw naam uitspreekt. En zeg, ik ken hem. Dat Jezus ja, zijn verbondenheid met jou beleidt. Omdat jij hem hebt beleden hier in dit leven. Wat een motivatie om niet bang te zijn. Omdat je weet dat straks, als jij volhardt tot het einde, dat Jezus zijn verbondenheid met jou ook zal beleiden. Hij zal jouw naam noemen als de hemelse advocaat. Hij zal jouw naam bepleiten. Misschien vind je het wel heel moeilijk om zijn naam te beleiden. Misschien is dat zelfs wel de belemmering in jouw leven, waardoor je niet tot zekerheid komt. Misschien durf je het wel niet, omdat mensen, misschien wel zelfs voornamelijk uit de religieuze hoek, familie, vrienden, ouders, meer de houding hebben van ja, dat kun je niet zomaar weten. Dan ben je hoogmoedig als je zegt dat je bij Jezus hoort, dat je hem kent. Dan ben je iemand die het altijd maar in zijn zak heeft. Misschien heb je wel een gestolen Jezus. Dan ken je die uitdrukking wel. Misschien komt de tegenstand wel juist uit die farizeeëse hoek. Uit de hoek van de religieuzen. Maar ik wil je aanmoedigen. Door de woorden van Jezus. Dat je hem moet beleiden. Uitspreken. Het is geen privézaak geloven. Romeinen 10 vers 13. Die zegt, vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. Het moet komen tot een belijdenis in je leven. Echt waar. Met het hart. Ik loop de tekst vooruit. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Want, vers 10, Romeinen 10, vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, tot rechtvaardigmaking, en met de mond beleidt men tot zaligheid. Zo zie je dat wat in het hart zit, dat dat ook naar buiten moet komen door een belijdenis. En dat heeft kracht. Belijdenis heeft kracht. Met de mond beleidt men tot zaligheid. Het is voor de Heer Jezus dus blijkbaar zo belangrijk dat je voor hem uit durft te komen. Dat je bereid bent om smaad te aanvaarden. Zodat het de toets heeft doorstaan. Dat je echt van hem houdt. Heb je hem echt lief? Zodat je liever de smaad van mensen over je heen krijgt dan hem te zullen verloochenen. Hij zal je erkennen. En als je hem verloochent, zegt hij, voor de mensen, dan zal Jezus jou verloochenen voor de engelen van God. In dat eindoordeel. Dan zal hij zeggen, ik ken je niet. Ga weg van mij. U die de ongerechtigheid werkt. Je hebt een borg nodig. Je hebt een advocaat nodig. En die advocaat is Jezus. Klamp je vast aan hem. Misschien wel met bevende armen. Maar beleid. Als iemand het van je vraagt. Ja, ik snap het misschien ook niet allemaal. Maar ik weet één ding. En dat is dat ik zondig ben. En of het nou verstandelijk geloof is. Ik weet het allemaal. Ik kan misschien allemaal niet uitredeneren. Maar ik heb Jezus nodig. Ik kan niet zonder hem. Hij is mijn borg. Hij is mijn middelaar. Ik heb hem nodig. Hij is mijn Heer. Hij is alles in mijn leven. Beleid hem en hij zal jou beleiden. Maar als je hem verloochent, zal hij jou verloochenen. Als je niet voor hem uit durft te komen. Als je en ik denk dat we de woorden niet verkeerd moeten opvatten. Als we denken aan Petrus bijvoorbeeld. Hè? Want hoe zwak zijn we niet? Hoe zwak zijn we niet? Dat we ineens komt het. Ineens wordt je geconfronteerd. En je zit in de auto terug en je denkt, ik had moeten getuigen. Het is niet gebeurd. En je voelt je misschien wel net als Petrus. Je huilt. Je zegt van, Heer. Maar dat is niet waar Jezus het over hebt. Dit verloochenen is een definitief afwijzen van Jezus. Een hart wat niet voor hem wil uitkomen. Wat niet de smaad wil dragen. Het gaat om het hart. Maar als je hem verloochent continu door. Als dat je levensstijl is, zal hij je verloochenen. Maar zoals bij Petrus zien we heel duidelijk hè, dat Petrus huilde. Hij had zo'n verdriet. Bitter huilde. Hij had zo'n verdriet dat hij zijn meester, waarvan hij had gezegd, ik zal voor u mijn leven zetten. Waar Jezus had gezegd, zal u voor mij uw leven geven? Met andere woorden, ik ga voor jou mijn leven geven, Petrus. Hij moest hierachter komen. Hij had hem verloochend. Maar Jezus herstelt de relatie. Dat is Jezus. Hij komt naar hem terug. En hij zegt, Petrus, heb je me lief? Wees daar ook bemoedigd. Als het een keer niet lukt. Als je een keer faalt in je eigen ogen. Dat je dan altijd terug mag gaan naar hem. En vergeving mag vragen. Je mag zeggen, Heer, Ik heb het niet gedaan. Ik had moeten spreken. En het doet me pijn, het doet me verdriet. Want ik wil voor uw naam uitkomen. Want u bent mijn alles waard. U bent mijn alles waard. Maar dat je dan zegt, Heer, help me. En dat je hem zal belijden de volgende keer. Het derde medicijn dus. Dat je mag weten dat je moeite over je heen haalt. Dat als je Jezus naam belijdt. Maar dat je zeker weet dat het eeuwigdurende consequenties heeft. En dat Jezus jouw naam zal noemen. Wat een motivatie. Om niet te vrezen voor mensen. Maar uit te komen en kleur te bekennen. Het volgende vers wat we lezen. En ieder, vers 10, die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Dit is een vers wat menig een op het verkeerde been heeft gezegd. Dit is een vers die de duivel heel goed kent. Het is best een moeilijk vers. Maar wat Jezus hier bedoelt is dit. En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen. Een woord spreken tegen, dat is synoniem voor lasteren. Of vervloeken. Hij zegt tegen ieder die mij zal vervloeken, mij zal afwijzen, mij zal lasteren, het zal hem vergeven worden. En ik geloof dat je daarin moet denken aan, zeg maar, het volk wat riep, kruisig hem, weg met hem. Weg met hem, weg met deze koning der Joden. Want in Handelingen 3 zie je dat Petrus hun vergeving, herstel aanbiedt. Hij zegt, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Betert u dan. Bekeer u, zodat u vergeving zult ontvangen. Dus, heb je gelasterd tegen de Zoon des mensen, zonder de volledige, en hier gaat het om, luister goed, misschien even moeilijk, een beetje theoretisch, maar heb je gelasterd, heb je de Zoon des mensen verworpen, zonder de volledige openbaring te hebben gekregen van de Heilige Geest, dan kan je vergeving krijgen. En dan zal het je vergeven worden. Maar, zegt Jezus, wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Dit zijn mensen die de volledige openbaring hadden gekregen van de Heilige Geest, dat Jezus is wie hij is. Dat Jezus niet alleen mens is, maar dat hij volledig God is, dat hij de Allerhoogste Heer is. En dat zij verlicht zijn geworden in hun verstand en geopenbaard hebben gekregen, dit is Jezus, dit is hem. En was ook nog eens medegetuigd door wonderen en tekenen en krachten. Zodat het onomstotelijk vast lag. Dit is hem. En dan het openlijk, het afwijzen, het definitief afwijzen van Christus. Dat is lastig tegen de Heilige Geest. Alle bewijs is geleverd. Het is 100% zeker voor je. Maar je wijst hem af en zegt ik hoef hem niet. En je leeft je leven door in het dienen van je afgoden. Dat is zondigen tegen de Heilige Geest. En ik wil dit zeggen. Wat ik al zei. Satan kent dit vers. En hij heeft menig christen. Oprecht christen. Hiermee in verwarring gebracht. Maar als jij twijfelt. Of jij de zonde tegen de Heilige Geest hebt gedaan. In het afwijzen van Jezus. Misschien heb je die aanklacht in je hoofd. Als je twijfelt. Als je daar verdriet over hebt. Dan heb je het niet gedaan. Dan heb je het niet gedaan. Want als je het hebt gedaan. Ben je zo hard. Dan ben je zo hard als die fariseeën. Die gewoon maar bleven zeggen. Alle bewijs geleverd. Alles was duidelijk. Maar ze wilden hun macht niet opgeven. Ze wilden hun positie niet prijsgeven. Ze wilden het in stand houden. Zonde tegen de Heilige Geest. Jezus als... En dan alle excuses verzinnen. Ja, door de overste van de demonen heeft hij dit gedaan. Door Beelzebub heeft hij dit gedaan. Hem afwijzen. Openlijk. Zeker. Definitief. Maar als jij in je hart hebt. Van Heer, heb ik het gedaan? Heb je het niet gedaan? Dan is je hart nog zacht en dan mag je naar hem gaan en zeggen van heren, ik wil een belijdende levensstijl. Ik heb u lief en ik wil u niet verloochenen. Ik wil er toch dit vers niet overslaan, omdat dat te makkelijk zou zijn. Maar het is woord van God. En ik hoop echt, dat niemand van ons hem definitief af zal wijzen. Zeg jongens, dan zal je toch echt niet best af zijn. Hè? Als je Jezus afwijst. Het is een bevel, weet je dat? Het is niet van misschien, ik weet het nog niet. Het is een bevel om hem te aanvaarden. Als Heer. Hij is Heer. Je maakt hem niet Heer in je leven. Hij is Heer. En als je het niet erkent, dan zal hij jou niet erkennen straks. Maar het gaat om het erkennen van de waarheid. Zodat hij de autoriteit, zodat je hem die autoriteit geeft, ook in jouw leven. Het derde medicijn dus. in mensenvrees. Hem belijden in de wetenschap dat hij jou zal belijden. Vierde medicijn, het laatste. Dat zijn de volgende versen, vers 11. Jezus zegt hier tegen zijn discipelen: wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagoog en voor de overheid en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Waarom niet? Waarom niet bezorgd zijn? Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. De apostelen werden voortdurend voor hoge mensen geplaatst om te getuigen, om hun levenswand te verantwoorden. Ze werden hen opgedragen om niet meer te spreken in de naam van de Heer Jezus. Paulus moest God openbaren in de dromen: ik zal ervoor zorgen, u moet voor mij getuigen, zelfs in het hoogste paleis in Rome, voor de hoogste man van de wereld, de keizer in Rome. En zegt Jezus tegen zijn discipelen, tegen zijn apostelen: dit zal gebeuren, jullie moeten hier gaan verantwoorden, maar wees niet bevreesd. Vierde reden, wees niet bevreesd. Waarom niet? Nou, de Heilige Geest, die zal ervoor zorgen dat je datgene spreekt wat je moet spreken. Je hoeft je niet van tevoren helemaal tot in de puntjes voor te bereiden en helemaal tot in de puntjes op te schrijven: als ik nu voor die man van de synagoge kom, dan ga ik dit schrijven, ga ik dat ter verdediging. Nee, wees niet bezorgd, zegt Jezus. Niet bezorgd zijn, want de Heilige Geest, die zal jullie leren, en die zal jullie leren wat jullie in dat uur moeten zeggen. Nou, dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de apostelen en de discipelen. Ik denk ook dat we de inspiratie van de schrift hier ook heel duidelijk in terugzien. In die zin dat het dus mogelijk is dat de Heilige Geest zich paak aan de mensengeest en zeg maar eigenlijk de mens gebruikt als een kanaal om zijn woorden te spreken. De Heilige Geest die de mens gebruikt als een kanaal om zijn woorden te spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat u leren wat u moet zeggen. Maar ook voor ons is dit zo'n bemoediging. Dat we mogen weten en vertrouwen dat de Heilige Geest in ons woont. En dat als je rekenschap gevraagd wordt, als je ineens moet uitkomen, of als je ineens geconfronteerd wordt met iets wat je weet van: ja, hier moet ik spreken, hier kan ik niet zwijgen, hier moet ik het onderwijs van Jezus verkondigen. Want dit kan ik niet zomaar over me heen laten gaan alsof ik het allemaal maar accepteer. Wees dan niet bezorgd, want de Heilige Geest zal je helpen. Het is zo mooi. We gaan straks over nadenken, ook met Pinksteren natuurlijk. Maar de Heilige Geest woont in ons. God woont in ons. En wij mogen er echt op vertrouwen. God werkt door vertrouwen, door geloof. Dat Hij je zal helpen op dat uur. Leef in dat vertrouwen. Leef niet in bezorgdheid. Maar je mag echt op die wetenschap vertrouwen. Dat de Heilige Geest je bij zal staan in dat uur. Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken. Je hoeft het niet allemaal zo te doen. Je mag wandelen met de Heer. Zorg maar voor diepgang met de Heer. In je relatie met de Heer. Zorg jij maar voor de diepgang. Zorg maar dat je tijd met hem neemt. Zorg maar dat je zijn woord leest. Zorg maar dat je hem bemint. Dat je hem als het hoogste goed beschouwt. Zorg daar maar voor. En leef je leven. En de Heer zal ervoor zorgen dat je datgene zal spreken. Dat datgene naar voren komt wat je moet spreken. Het is overigens niet natuurlijk een excuus om je niet voor te bereiden. Dat mag duidelijk zijn. Ik heb me ook voorbereid op deze preek. Het is goed om je voor te bereiden. Het is niet ongeestelijk. Maar het kunnen van die momenten zijn dat je out of the blue moet getuigen. En dan mag je er echt op vertrouwen. Jezus in mij zal mij de woorden geven. Door de Heilige Geest. Broeders en zusters, ik hoop en ik vertrouw dat de Heer deze medicijnen die je echt in moet nemen. Het is een opdracht, hè. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden. Maar wees bevreesd voor hen. Opdracht, mag je mee aan de gang. Moet je mee aan de gang. Dat het je helpt om kleur te bekennen in het leven, om niet bang te zijn, om voor Jezus en zijn waarheid uit te komen. Vrees God meer dan mensen. Wees verzekerd van de waarde die je hebt voor God en van zijn leiding in je leven. Identiteit zoeken in hem en in hem alleen. Weet dat Jezus je naam zal noemen straks voor de troon. En vertrouw op de leiding van de Heilige Geest. God zegene zijn woord. We gaan met elkaar zingen. Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de